Goedenavond, broeders en zusters. Wat een vreugde om elkaar weer te ontmoeten. We hadden voor de dienst een gesprek en Aad is al 33 jaar trouw met zijn vrouw hier aan het dienen. Ik vind dat toch wel prachtig. Aad, bedankt. En je hebt altijd van die prachtige liederen en je neemt ons er ook in mee. Ja, daar zijn we echt dankbaar voor. En zelf mag ik toch ook wel een vriend zijn van de Maranatha bijeenkomsten. Dit bordje ken ik al heel lang. En ik ben ook altijd dankbaar als ik weer teruggevraagd word. En we zijn allemaal op reis naar het Vaderhuis. En ik hoop zo dat u ook vanavond tegen uzelf zegt: oor, hoor. Ik wil toch weer iets nieuws horen. Want in Jesaja 28, vers 10 staat: het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Toen ik 53 jaar geleden in Israël tot geloof in de Heer Jezus kwam, wist ik bijna niets van de Bijbel. Maar de laatste 53 jaar heb ik Gods woord gelezen. En steeds weer vind je iets nieuws. Het is net als Jozua, die op oudere leeftijd erbij bepaald werd. In Jozua 13 staat er: Jozua was oud. En wat zegt de Heere? Blijven wandelen, Jozua. Blijven wandelen, want waar je je voet zet, dat is van jou. Dat is jouw bezit. En zo is het ook met ons. De relatie met de Heer Jezus is een wandeling. Maar het is ook iets avontuurlijks. Want je vindt altijd weer iets moois. Religie is saai. Maar een relatie met een levende Heer, dat is een groot avontuur. En je ontvangt steeds weer iets nieuws. En dat is mijn verlangen, mijn gebed, toen ik hier naartoe reed voor deze avond. We gaan verder met Prediker hoofdstuk 10. Dat is ook weer zo'n vers. Daar ben ik pas tegen aangelopen. Toen dacht ik, staat dat er al zo lang? Ik heb het nog nooit gelezen. Prediker hoofdstuk 10, vers 2. Prediker hoofdstuk 10, vers 2. Het hart van een wijze is tot zijn rechterhand. Maar het hart van een dwaas is tot zijn linkerhand. We hebben het over de rechterhand en de wijze, en we hebben het over de linkerhand en de dwaas. Nou, de Bijbel is heel duidelijk. Wat is een dwaas? In het Hebreeuws is het woord dwaas Nabal. Nou, Nabal was de man van Abigail. Nou, dat was een herenboer. Saul was de eerste koning van Israël. En wat zegt Saul over zijn eigen leven in 1 Samuel 26? Ik heb geregeerd als een dwaas. Want hij heeft jaar in jaar uit zijn beste soldaat vervolgd. Want het was toch David die een einde maakte aan Goliath? Dus je kunt een rijke herenboer zijn. Je kunt zelfs de eerste koning zijn van Israël. En toch zeg je over jezelf: ik heb geleefd als een dwaas. Psalm 14, vers 1. Hoe was het ook alweer? De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Nou, hoe kom je nu van de linkerhand naar de rechterhand? Want wat staat daar centraal? De wijsheid. Ja, en dan kom je toch bij het kruis. Het kruis verandert je leven van een dwaas naar iemand in wie Gods wijsheid woont. Dat is heel belangrijk om goed te kijken naar het kruis. Allereerst, Romeinen 5, vers 8. Op het kruis heeft de Heer Jezus betaald voor al onze zonden. Al onze zonden waren toen nog in de toekomst. Dus wij mogen weten, door het geloof in de Heer Jezus zijn mijn zonden vergeven, verleden, heden, maar ook toekomst. Want ik zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat wegnemen, dat was nieuw. Want totdat de Heer Jezus kwam, was het alleen maar bedekken. Dus dat is de vergeving van zonden. Dat is de deur. Maar wat is het huis? Wel, Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Galaten 2 vers 20. Wat, de vergeving van zonde is al iets geweldigs. Maar er is meer met dat kruis. Want daar eindigde mijn dwaze ik. Het is niet langer ik, maar Christus in mij. En dat is heel belangrijk. Posmeni noemt dit het normale christenleven. Het eerste vers wat de studenten in Afrika uit hun hoofd moeten leren is Galaten 2 vers 20. Het is een hele bekende, maar als je die eigen maakt, dan heb je en de deur, vergeving, maar je hebt ook het huis, de eenheid met God die wijsheid is en je verandert naar zijn beeld. Want in Christus woont alle wijsheid. Colossenzen 2 vers 3. En Galaten 2 vers 20 zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik, linkerhand, dwaas, leef, maar Christus leeft in mij. Is mooi, hè? En voor zover ik nu in het vlees, dat is nog de oude natuur, leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En dan wordt het persoonlijk. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Hij is voor mij gestorven, maar ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. Ik ben met hem opgestaan. En ik ben met hem opgewekt naar de hemelse gewesten. Zo rijk als Christus is, zo rijk ben ik. Zo schoon als Christus is, zo schoon ben ik in mijn positie. Want als Paulus een brief schrijft, dan schrijft hij niet naar de zondaren te Korinthe. Hij schrijft naar de heiligen. En dat is mijn positie, want wij moeten leren leven vanuit onze positie. Want als wij leven vanuit onze positie in Christus, dan weten wij nu al dat wij bij een heilig God mogen wonen. Want toen Jesaja de Heere zag, en Johannes zegt dat was de Heere Jezus, wat riepen de engelen? Heilig, heilig, heilig. Drie keer heilig. Daarom moet ik tegen mezelf zeggen, positie denken, Johan. Vooral als je zo teleurgesteld bent in jezelf. Want ja, dat vlees is er nog. Ho, ho, in mijn positie ben ik een nieuwe schepping. Ja, maar ik heb u teleurgesteld. Ik heb mensen teleurgesteld. Ja, beleid het, maar je bent en je blijft een nieuwe schepping. Dat geeft hoop. Dat is die levende hoop die een christen heeft. En als je de wederkomst verwacht, dan is het zelfs een gezegende hoop. Amen. Nou, er is een lievelingsbrief in mijn leven. Die heb ik vanmorgen om 3:00 helemaal nog even gelezen. En dat is de Efezebrief. Ja, elke brief is prachtig. Maar die rondschrijfbrief van Paulus vanuit de gevangenis. De Efezebrief, broeders en zusters. Als je deze brief eigen maakt, dan ga je groeien. Even naar Efeze hoofdstuk 4. Want dit is het verlangen van mij, 4:12. Efeze 4 vers 12. Wat is mijn opdracht hier vanavond? Vers 12. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Het werk van dienstbetoon. Weet je wat mijn grote verlangen is? Dat wij allemaal niet langer heen en weer geslingerd worden, maar dat wij groeien in het geloof tot volwassenheid. Wij hebben op het ogenblik 2 achterkleinkinderen. Maar Linda moet er constant in de gaten houden, want ze steken alles in hun mond. Van de week was het zelfs een steentje. Je moet ze nakijken, want ze steken zomaar alles in haar mond. Nou, als ze straks 20 of zo zijn, dan hoop je dat ze dat niet meer doen. Want dan krijgen ze wel maagkrampjes. Maar zo is het ook geestelijk. Wij zijn opnieuw geboren geestelijke baby's. Maar een baby moet geen baby blijven. En wat is nou de opdracht van een prediker om de mensen te begeleiden naar volwassenheid? Zodat ze sterk staan, juist in deze tijd. Nou, dan ga ik toch even naar de Efezebrief, gewoon vertellend. Want die eerste de 3 hoofdstukken, die vertellen ons van onze positie in Christus. Watchmanie noemt dat gedeelte het zitten. In hoofdstuk 1, 2 en 3 hoef je helemaal niets te doen. Je moet alleen aanvaarden wie je bent in Christus. En vers 3. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Kijk, dat is een ander programma dan Israël. Israël werd gezegend met fysieke zegeningen. Israël was uitverkoren na de schepping. Maar de gemeenten van God zijn uitverkoren van voor de schepping. Dus Israël is Israël, maar de gemeente van God is de gemeente van God. En wie horen bij de gemeente van God? Allen die de Heer Jezus aanvaard hebben in hun hart. Of dat nu een Jood is, een Palestijn of een Nederlander. We zijn allen één in Christus, het lichaam. En de Heer Jezus is het hoofd. En we zijn allemaal gezegend. En we zijn allemaal voorbestemd. En we zijn allemaal geadopteerd. En we zijn allemaal verzegeld door de Heilige Geest. De Geest van God is een onderpand totdat wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. En die mogen wij niet bedroeven. Nou, moet je maar denken over die eerste 3 hoofdstukken. Dit is mijn positie in Christus. En dan moet je het maar zo tegen jezelf zeggen. Ik kijk ernaar als een auto. De eerste 3 hoofdstukken, dat is de motor. Dat is de motor, maar dat doet Paulus altijd. Eerst 11 hoofdstukken in de Romeinenbrief. Van wie wij zijn in Christus, of bij de Galatenbrief 4 hoofdstukken. Eerst de leer en dan de wandel. En daartussenin die gebeden van Paulus. En als dan onze positie de motor is, dan is ons gebed de sleutel. Want wat zegt het woord? Bid zonder ophouden. Weet je wat de Heer, wat David zegt? Ik ben constant in gebed. Nou, die laatste 3 hoofdstukken, dat is onze waardige wandel. Hoofdstuk 4, vers 1. Ik weet nog goed toen ik Maxima voor het eerst zag op de televisie. Dat is lang geleden. Dat was in een discotheek in Argentinië. Nou, ze wiegde prima. En later zag ik ze naast, hoe heet die beste jongen ook alweer? Alexander, ja, Alexander. En ze wandelde waardig, zie je ze nog wandelen. Met die mooie jurk. En nieuwe positie, koningin der Nederlanden. En naast Alexander. En toen dacht ik, ja, zij wandelt nu in haar nieuwe positie. En dat is belangrijk. Wij zijn koningskinderen. Wij worden opgeroepen om waardig te wandelen. En wat zegt Paulus nog meer? Dan geeft hij een gebod in hoofdstuk 5. Laten we daar even naar kijken. Hoofdstuk 5, vers 18. Dan zegt hij allereerst, word niet dronken van wijn. Nou, dit schrijft hij naar de gelovigen in Efeze. En daar waren feesten, dat was gewoon om in een geestelijke sfeer te komen, dan bleven ze maar drinken. Nou, je weet het, als iemand dronken is, je ruikt het, je hoort het en je ziet het. Nou, het tegenovergestelde wordt van ons gevraagd. En wat staat er? Word, en in het Grieks is het steeds weer opnieuw gevuld met Gods geest. Als er weer kerst is, dan ben ik altijd zo blij dat ik dit mag vertellen. Weet je wat ik altijd tegen mezelf zeg? Dit moet je niet vergeten. De eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias was het ongeboren kind. Want toen Maria in het huisje van tante Elisabeth kwam, toen sprong het kind op van vreugde. En Johannes de Doper was al reeds gevuld voordat hij geboren werd. De Heer Jezus, gevuld en geleid door de Heilige Geest. Steeds weer Stefanus, gevuld met de Heilige Geest. Paulus, Barnabas, deze mensen waren gevuld met Gods Geest. En ze keren de wereld ondersteboven. Dit is wat God van ons verlangt. De doop in de Heilige Geest ontvang je op het moment dat je tot geloof komt. Dat is eenmalig. Je wordt geplaatst in het lichaam van Christus. Maar dat gevuld zijn, dat betekent dat je leeft onder de invloed van de Heer Jezus. En dat is de geest van Jezus. En misschien heeft u daar wel eens rare leer over gehoord. Dat je denkt, oeh, waar gaat dit naartoe? Wel, laten we gewoon lezen wat er staat. Wees vervuld met de geest, spreek onder elkander met psalmen. Was dat geen mooie psalm, die laatste? Dat was een mooie psalm, hè? Lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Weet je wat er gebeurd is in de kerkgeschiedenis? Van het jaar 500 tot de reformatie hebben ze het lied uit de dienst gehaald. A mighty fortress is our God. Wat was het geweldig in de tijd van de reformatie. Luther bracht het lied weer terug in de dienst. En hoe voed je je eigen hart? Ik heb geloofd en daarom zing ik. Een gelovig hart is een zingend hart. Het is zo belangrijk om liederen naar je eigen hart toe te zingen. Op vrijdagmiddag ga ik altijd naar Bleskes Graaf, dat is bij ons in de buurt, naar een ouderentehuis. En sommige mensen die zijn al boven de 90. En ze worden er natuurlijk misschien dat ze het allemaal niet zo goed meer begrijpen. Maar op het moment dat ik daar ruis langs de wolken opgeef, dan zingen ze uit volle borst. Jazeker, of ik wil zingen van mijn heiland. Heerlijk om dat met die oudjes te zingen. Dat komt allemaal weer terug. Broeders en zusters, zing, zing, zing. Luister naar het lied. Want dat is dubbel bidden en dat doet je hart goed. Het tweede, om gevuld te zijn met Gods geest, is dank altijd. Danken altijd, ja, dat is 100%. Nou, daar kunnen we ook weer van leren. De gemakkelijkste wijze om te danken is als het wonder gebeurd is. De lofprijs, de eerste lofprijs met de tamboerijn, dat was in Exodus 15. Dat was niet een klein wonder, hè? Want daar stond Mozes. Links bergen, rechts bergen. Achter zich het Egyptisch leger. Wees stil en zie de redding des Heeren. En wat deed de Heere? Dat had toch niemand verwacht? Hij opende de zee. En dat hele Joodse volk kwam aan de overkant. En het hele Egyptische leger lag dood aan het strand. En dan gaan ze na dat wonder de Heere loven en de Heere prijzen. Maar ten alle tijden, dat is ook voor het wonder. En dan moet ik natuurlijk denken aan de Heer Jezus. Ziet u hem nog staan daarbij het graf van Lazarus? Ik dank u, Vader. En hij noemt Lazarus bij naam. Als hij Lazarus niet bij naam genoemd had, dan had die hele begraafplaats leeg geweest. Hadden ze allemaal opgestaan. Lazarus, kom uit. Maar voor dat wonder, want hij lag al 4 dagen in het graf, dankte hij zijn Vader. Dat werd ook 2 Kronieken 20, moet je vanavond maar eens lezen. Dat vroeg de Heere ook van Josafat. Het zangkoor moest voor de mariniers. En hij moest leren om zijn oog op de Heere te richten en de Heere te danken voor de overwinning. Na het wonder, de Heere loven. Voor het wonder, de Heere loven. En tijdens, dan denken we aan Daniël. De dood hing boven hem. Maar hij deed het gordijn niet dicht hoor. Hij ging gewoon door zoals hij gewend was. Met een open venster bad hij tot de Heere. En ja, hij werd in de leeuwenkuil gegooid. Maar de Heere was in die leeuwenkuil. Wij danken hem voor het wonder, na het wonder. En voor de storm, na de storm en tijdens de storm. Dat is voor mij ook iets om altijd te danken. Dat is het mooiste gebed. Hoe beginnen we de dag? Maar daar is de strijd. Je begint de dag met danken. En dan het derde. Wees elkander onderdanig. En dat heb je daarna relaties. De relatie tussen man en vrouw. De relatie tussen ouders met hun kinderen. De relaties in de werksfeer. Weet u, dan krijg je een harmonieuze relatie met elkaar. Ik vind dat zo mooi, dat boekje Rut, dat vind ik zo'n schitterend boekje. Hè? En dan komt Boas op den akker en dan roepen ze tegen elkaar, Baruch Ata Adonai, gezegend. De sfeer van het werk was onder de zegen van God. En dat gebeurt als je leeft met het evangelie. Leeft onder de invloed van de geest van God. En dat is het normale leven. Maar tot slot. Ik ben nog niet klaar, maar wel van die brief. Er is ook iets wat wij nooit mogen vergeten. Het is en blijft een strijd. Het is en blijft een strijd. Als er iemand is in de Bijbel die in de nabijheid van zijn vader leefde, constant met een geopende hemel, constant in afhankelijkheid van zijn vader, luisterend naar zijn vader, dan is het de Heere Jezus. Maar wat een strijd. Hij was nog niet eens 2 jaar oud, toen wilden ze hem al doden. Bij zijn eerste prediking in Nazareth wilden ze hem van de rotsen gooien. Dat is toch wat? De Heer Jezus heeft 30 jaar in de synagoge gezeten. En wat heeft hij gehoord? Valse leer. En hij predikt de waarheid. En hij werd bijna van de rotsen gegooid. Weet je wat de Heer Jezus zegt in Johannes 8? Als ik zou liegen, dan zouden jullie mij geloven. Maar omdat ik de waarheid predik, geloven jullie niet. Constant had de Heer Jezus te maken met geestelijke strijd, botsingen, confrontaties in de woestijn, confrontaties met de mensen die door Satan gebogen waren, met mensen die demonisch bezeten waren. En werd de strijd makkelijker? Nee, broeders en zusters, misschien zijn er onder u wel broeders en zusters die net als ik al misschien 50 jaar met de Heer wandelen. Maar je moet nog steeds zeggen, iedere week heb ik toch weer een geestelijke strijd. Er gebeuren soms dingen om me heen, of met de kinderen. Dan denk ik, waar komt dat toch vandaan? Dat hoort erbij. Wanneer zweette de Heer Jezus bloed? Aan het begin van zijn bediening of aan het einde van zijn bediening? Aan het einde. Dus join the club. Er is een geestelijke strijd. Laten we dat even lezen in Efeze hoofdstuk 6. Efeze hoofdstuk 6. En het is natuurlijk allemaal wel bekend en vertrouwd, maar het is toch goed om er weer bij bepaald te worden. Want wat staat er in Efeze hoofdstuk 6 vers 10? Verder, mijn broeders en zusters, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Niet mijn macht. Het is niet bij mij te vinden. Het is zijn macht. Het is wel mooi, in Openbaring 3 vers 8, er is een gemeente en die doet het goed, Philadelphia. En dan staat er in Openbaring 3 vers 8, jullie hebben kleine kracht. Maar kleine kracht met God is meer dan de machten van Satan. Want onthoud je positie. Wie hebben wij in ons hart door het geloof? Degene die Jezus deed doen opstaan uit de dood. De geest van de opstanding is in ons. En ook al hebben wij in onszelf kleine kracht, toch zijn wij sterker als de duivel. Want hij die in u is, is meer dan die van de duivel. 1 Johannes 4, vers 4. Maar altijd, het is zijn macht in ons. En dan zegt hij, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En dan spreekt hij over de wapenrusting. Nou, dat is wel mooi, want weet je, Paulus zat vastgeklonken aan een soldaat. Hij heeft die wapenrusting van top tot teen bestudeerd. Want hij zat de hele dag vast aan zo'n soldaat. En soms dan gebruikt hij sport. En nu gebruikt hij een soldaat. Dus wij zijn ook soldaten in het leger van de Heer. En dan zegt hij dat wij de wapenrusting aan moeten doen. Weet je, als je de wapenrusting aan hebt, dan hebben de pijlen geen doel. Jozef, er staat van Jozef, de boogschutters hebben op hem geschoten, maar hebben geen doel geraakt, omdat de Heere was met hem. En uiteindelijk zegt hij tegen zijn broers, jullie hebben het ten kwade bedoeld, maar de Heere God heeft het ten goede uitgewerkt. De boogschutters met hun pijlen raakten geen doel. En dat staat ook in Jesaja 54, vers 17. En daarom bewust je wapenrusting aandoen. Augustinus had een lievelingsvest. Romeinen 13, vers 14. Zoals je de Heere Jezus aandoet, zoals je 's morgens je kleding aandoet, doe de wapenrusting Gods aan en doe hem nooit meer uit. Weet je nog dat David op een gegeven moment zijn wapenrusting uitgedaan had? En thuis op het balkonnetje was? Of Sisera, die ging slapen in de tent. Het werd wel zijn dood. En met David, het werd wel een zwarte vlek in zijn leven. Dat kunt u zien in 1 Koningen 15, vers 5. Behalve met Uria en Bathsheba. Hij deed zijn wapen even uit. Sisera ging even slapen in de tent. Daarom worden wij er weer bij bepaald. En laten we kijken wat er staat. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis. Want dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Wanneer is de dag van het kwaad? Vertel het maar. Is er iemand die... Ja? Vandaag. Dit is de dag van het kwaad. Want de orde van de oude dingen is er nog niet. Ga vanavond maar naar het nieuws kijken. Vandaag is het de dag van het kwaad. Vandaag wordt nog steeds de oorlog geleerd. Iedere dag is de dag van het kwaad. Want dit wereldsysteem is het domein van Satan. Als Satan zegt tegen de Heer Jezus, ik wil je alle koninkrijken van deze aarde geven, zegt de Heer Jezus, niet die zijn van mij. Nee, er zijn demonische machten achter de koninkrijken, de rijken van deze wereld. Het is nog steeds iedere dag een dag van het kwaad. En daarom ook is het zo belangrijk. En dan staat er meerdere keren, houd dan stand. Ik ben opgegroeid op de boerderij en als er dan een storm was, dan zag je de koeien met de wind meelopen. Maar als je naar Amerika gaat en je gaat naar de bisons, die lopen niet mee, die gaan tegen de storm instaan. En dat is wat wij moeten doen. De stormen komen. Als je nog nooit in een storm geweest bent, hij komt eraan. Maar ga als een bezem, houd stand. He, het is zitten, wandelen, wij houden stand. Waarom? Wij hebben de wapenrusting van God aan, niet onze wapen. Zijn macht, zijn wapenrusting. Nou, ik loop er even doorheen. Uw middel omgord met de waarheid. Nou, dat is heel belangrijk, de riem. Want als je gaat vechten, dan moet je de zaak wel netjes op orde hebben. En je ziet het bij sport, hè. Als je dan toch ziet hoe die schaatsers, wat voor een pak ze aan hebben. Joh, hoe je dat aankrijgt, joh. Er zit geen lucht in. Dat is allemaal afgemeten en dat is zo weinig mogelijk weerstand. En die soldaten ook, die hadden natuurlijk een boven werkzaam en onder en kleed. En, maar dat moest met die riem bij elkaar gehouden worden. Goed bij elkaar. Nou, wat houdt alles bij elkaar? De waarheid. We leven in een leugenwereld. Maar er zijn twee waarheden. De Bijbel is de waarheid en de Heer Jezus is de waarheid. Twee waarheden waar wij ons aan vast moeten houden. We gaan verder. Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het borstharnas, ja, dat waren schilfertjes van hoeven. En het zijn niet pijlen. Pijlen maken een gaatje, maar het zijn brandende pijlen. Nou, en wat beschermt het harnas? Beschermt het hart. Spreuken 4, vers 23. Bescherm je hart. Het is zo belangrijk. Wat en waar voed je je hart mee? Want vuil in, vuil uit. En daarom is het zo belangrijk dat u hier vanavond bent. Je hart wordt gevuld en gevoed met de waarheid, met het woord van God. Dan gaan we verder naar de voeten. Geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Er staat in de Bijbel, mooi zijn de voeten. Die voeten, daar zitten wel schoenen omheen. Want een van de gemene trucjes van de vijand was, toen er nog geen mijnen waren, dat ze hele scherpe, puntige stukken hout of ijzer in de grond onder het gras deden. En dan kwam de vijand aanlopen. Nou, je moet maar. Heb je wel eens wat onder je voet gehad? Je bent gelijk uitgeteld, ook al heb je zulke spierballen. En daarom, je moet je schoenen aandoen om stand te houden. Maar er is nog iets met die schoenen. Denk maar aan het voetballen. Als je geen noppen hebt onder je schoenen, nou dan kun je zo goed voetballen als Cruijff. Maar als het geregend heeft, dan maak je er geen niks van, want je glijdt over het hele veld. Dus wat hadden die soldaten? Die hadden en sterke schoenen, die stevig waren, maar daaronder hadden ze noppen om stand te houden. Nog een paar, dan zie je ook het schild. Nou, Asterix en Obelix, dat vond ik altijd wel leuk. Die schilden, weet je wel, zo groot. En dan de eerste, dat schild zo, en de andere zo. En die op de zijkant ook weer zo. Dan zag je gewoon een heel huis. En die pijlen die kwamen, maar ze zaten daaronder. En wat voor pijlen? Het zijn vurige pijlen. Dus dat schild, dat is ook voor onze verdediging. En neem de helm van de zaligheid, de helm. Pas ontmoette ik iemand die was gevallen. En zei, ik was blij dat ik mijn helm op had. Want anders had het niet goed afgelopen. De helm. Daar ligt de strijd tussen die twee oortjes. Zoals een mens denkt, zo is hij. Broeders en zusters, ons geloof wordt aangevallen door twijfel. Ons geloof wordt aangevallen doordat we onszelf teleurstellen. Ons geloof wordt aangevallen wat betreft de wederkomst van Christus. En wij moeten de helm opzetten. Zodat wij bij de waarheid blijven en de twijfel niet toelaten. En dan natuurlijk het zwaard van de geest. Nou, normaal als je een zwaard veel gebruikt, dan wordt het bot. Maar dit is een tweesnijdend zwaard. En er zijn twee tweesnijdende zwaarden. Hebreeën 4 vers 12, dat is de Bijbel. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Maar Openbaring 1 vers 16, de Heer Jezus, ook een tweesnijdend zwaard. Weer die twee die één zijn. Nu spreek ik vanavond tot u, maar weet je, ik spreek ook tot mezelf. Want hier sta ik achter. Dat zwaard van de geest, dat wordt steeds scherper. En dat raakt het hart. En als je bij de Bijbel blijft en je blijft bij de Heere Jezus, dan komt die verandering. En die wapenrusting, die moeten we altijd aanhouden. En dan besluit hij het met het gebed. Toen de discipelen met de Heer Jezus op het meer van Galilea waren, gingen ze naar de overkant. De discipelen waren gehoorzaam. In het pad van gehoorzaamheid kwamen ze in de storm. En wat deed de Heer Jezus? Hij lag rustig te slapen. Weet je waarom? Hij had toch gezegd, we gaan naar de overkant. Hij geloofde zijn eigen woord. Want al Gods beloften zijn ja en... En dan komen de discipelen. Kan het u niet schelen dat wij vergaan? En dat vind ik nou zo mooi. Toen werd de Heer Jezus wakker. Alles wat ons tot bidden brengt, dat is altijd een zegen. En je kunt bidden met de pet af, maar nee, zoals Nehemia, je kunt ook bidden met de pet op. Het is als ademen. Staat ook in 1 Thessalonicense 5. Bid zonder ophouden. Ik ga niet prediken zonder ophouden. Het gebed, dat is echt de lijn met God. En David zegt, ik ben een en al gebed. De Heer Jezus leefde constant in gebed. Onder allerlei verschillende omstandigheden. Ja, Efezebrief is voor ons echt een rondschrijfbrief voor de gemeente van God. En dan tot slot. Paulus zat in de gevangenis. Zijn omstandigheden waren niet rooskleurig. En toch roept hij ons vanavond toe, verheugt u in de Heere. En tot slot dan nog twee verzen die ik u mee wil geven uit Filippense brief, de volgende brief. Want dat is de brief van de vreugde ook weer vanuit de gevangenis. Maar dan zegt hij in Filippense 4 vers 13, alle dingen kan ik. Alle dingen kan ik aan. Ook dat waar u nu mee zit. Alle dingen kan ik aan. En wat staat er dan? Door Christus die mij kracht geeft. Weet je nog dat liedje van vroeger? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dan vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid. Door Christus Jezus, onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Het leven met de Heer is een groot avontuur. Laten we ervoor zorgen dat we onze wapenrusting aan hebben. Dat we leven onder de invloed van de liefde van de Heer Jezus. En dan leven we vanuit de overwinning. En dan zeggen we, het is een goede strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. En een goede strijd, die kun je niet verliezen. We hebben geen angst voor het leven, maar we hebben ook geen angst voor het sterven. Want de Heere Jezus heeft de laatste vijand overwonnen. En de Heere Jezus woont in mijn hart. Zullen we daar de Heere voor danken? Vader, ik wil u danken voor deze avond, Heer. Het is zo op mijn hart, Heer, om de broeders en zusters weer eens te bemoedigen. Misschien zeg je, ja, dit wist ik al, maar soms moet je toch weer opnieuw horen. Dat we vernieuwd inzien dat wij meer dan overwinnaars zijn. Dat wij door het geloof muren kunnen vallen, zeeën kunnen openen. Heren, dat wij het antwoord hebben voor deze wereld die nog steeds in duisternis is. Het zijn nog steeds donkere dagen, zondige dagen. Heren, en dat wij dan een ander lied mogen zingen. Dat wij mogen leven onder de invloed van de schepper en onderhouder van dit universum. Heer, ik dank u voor de genade, ook aan mij betoond. Ik dank u dat u ons draagt dag voor dag. Dat u ons nooit verlaat, nooit begeeft. En dat u ons belooft dat we u tegemoet gaan in de lucht. Dat we eens altijd bij u mogen wonen en met u mogen regeren. Heer, als er iemand is vanavond die keuze nog niet gemaakt heeft. Ach, Heer. Laat het dan vanavond zo zijn. Dat u zakt van het hoofd naar het hart. Dat is mijn gebed. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen het favoriete lied. Ik was eens een keertje in een gevangenis. Toen zei ik, heeft iemand een lievelingslied? Ja, ik zie een poort wijd openstaan. Dus dan gaan wij ook zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. En daarna, mijn lievelingslied heeft Aad gedaan. Nooit zag ik een vriend die zo trouw is als Jezus. En na het tweede vers zal ik dan de zegenbede geven. Ik zie een poort wijd openstaan, Aad. En dan zingen we, nooit zag ik een vriend die zo trouw is als Jezus. En van de week vieren we zijn hemelvaart. Daar kijk ik naar uit. Weet je hoe de Heer Jezus terugging naar zijn vader? Zegenend, niet met gebalde vuisten. Hij was toch afgewezen? En toch ging hij zegenend terug naar zijn vader. De vloek is geëindigd op het kruis van Golgotha. Aan Gods zegen is alles gelegen. Wij zijn gezegende gezanten. En dat vind ik zo heerlijk, om onder Gods zegen te leven. En daarom ook, ja, ik vind dit de mooiste van de Bijbel. Ik denk dat ik het wel meer gegeven heb. Het is weer Hebreeën 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Mogen u en mij toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. We zingen nog twee liederen. Zet hem op.